Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de 12 artikelen van het geloof, of de geloofsbelijdenis, aan de hand van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre-François.
Vandaag op deze Goede Vrijdag staan we stil bij wat er precies op deze dag is gebeurd aan het kruis, namelijk de vergeving van de zonden. Christus heeft eigenlijk zijn leven gegeven als het offer van het nieuwe verbond. Daarom is de Goede Vrijdag zo centraal in niet enkel de geloofsbelijdenis of de evangelies, maar ook in de liturgie. Vandaag wordt er eigenlijk geen mis gevierd, omdat de diensten van vandaag zijn eigenlijk een soort liturgie die heel het jaar duurt, waarvan het hoogste punt Christus aan het kruis is, dermate zelfs dat we vandaag als enige dag door het jaar in de Romeinse liturgie knielen, een kniebuiging doen voor het kruis. Dat is heel bijzonder, want buiten de Goede Vrijdag doen we dat niet, we doen dat enkel voor het Heilig Sacrament. En wel, vandaag doen ook een kniebuiging voor het kruis. Dit helpt ons om te beseffen hoe belangrijk het kruis is. En ook tijdens de kruisweg gaan we voor elke statie een kniebuiging doen, al is het Heilig Sacrament daar niet aanwezig, omdat het Heilig Sacrament eigenlijk het resultaat is van het kruisoffer en dat het de moeite waard is af en toe is het kruis van Christus centraal te stellen in ons geloof. Het 10e artikel van het geloof luidt: ik geloof in de vergeving van de zonden. De geloofsbelijdenis van de apostelen verbindt het geloof in de vergeving van de zonden met het geloof in de Heilige Geest. Je hebt het gezien, ik zeg ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de vergeving van de zonden. En de gemeenschap van de Heiligen ook. Hè? Dat betekent dat de vergeving van de zonden wordt gezien als een manier waarop God ons heiligt door de werking van die Heilige Geest. Inderdaad. Het is ook door de Heilige Geest aan zijn apostelen te schenken dat de verrezen Christus hun eigen goddelijke macht om zonde te vergeven heeft geschonken. Jezus zei letterlijk: ontvangt de Heilige Geest aan wie je de zonde vergeven. Aan wie je de zonde vergeeft, zijn ze vergeven, maar wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Johannes hoofdstuk 2, versen 22 en 23. Dat zijn heel sterke woorden. Niet enkel, je kunt zonde vergeven. Maar, als jij iemand de zonde niet vergeeft, zijn ze ook niet vergeven. Dat betekent dat Jezus daar jurisdictie geeft, als het ware, aan de apostelen. Men moet langs u passeren. Enkel de onschuldige onwetendheid kan ons op grond daarvan verschonen. Maar wie een goede vorming heeft, weet: ik moet passeren via de vergeving van de zonde die toevertrouwd is aan de apostelen door het ontvangen van de Heilige Geest. Wel nu, de vergeving van de zonde is uitdrukkelijk en uitvoerig uitgelegd waar we spreken over de sacramenten van het doopsel, van boete en verzoening en andere sacramenten, bijvoorbeeld de ziekenzalving, maar ook de eucharistie. Al die sacramenten hebben te maken met schenken van de Heilige Geest en ook zonde vergeven. Doodzonden worden hoofdzakelijk vergeven door de biecht en de ziekenzalving. en het doopsel, de ziekenzalving alleen maar in geval van onmogelijkheid om die te beleiden via de biecht. En het is dus zo dat wanneer we dit tiende artikel van het geloof gaan uitleggen, we niet heel die catechese gaan verdiepen van doopsel, boete en verzoening, ziekenzalving, eucharistie en eigenlijk alle sacramenten. Dus wat we hier gaan doen is de fundamentele gegevens te vermelden van de vergeving van de zonde. Het is goed dat we af en toe eens beseffen dat het daarom gaat eigenlijk. Wat is mijn hoop? Het is de hoop dat door het feit dat God mij bemint en barmhartig is, dat hij mij de middelen geeft, zodat ik naar de hemel kan gaan. Niet dat men naar de hemel kan gaan, dat is geloof. Ik geloof dat God zonde kan vergeven. Nee, God kan ook mijn zonde vergeven. Daardoor krijg ik hoop. En de hoop is, het kan. En als het kan, dan moet het ook uiteraard. Dus wij beleiden één doopsel tot vergeving van de zonde, zegt de andere credo, de lange credo, de Niceno-Constantinopolitaanse credo. Ik geloof één doopsel tot vergeving van de zonde, ik verwacht de opstanding van de dood, enzovoort. In het evangelie van Marcus besluit Jezus vlak voor de hemelvaart met de woorden: gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden. Je zegt, ook wie niet gelooft zal niet gered worden. Het is interessant dat Jezus daar een onbepaalde zone laat tussen wie vergeving van zonde krijgt en wie niet. Dus niet geloven, geen vergeving. Wel geloven en gedoopt te zijn, vergeving, zeker. En dan tussen de twee, geloven maar niet het doopsel ontvangen, dat laat Jezus een beetje in het vage. Waarom? Omdat het doopsel ofwel met water kan gegeven worden in Heilige Geest, ofwel een doopsel van begeerte of een doopsel van bloed in het geval van de martelaren. Maar het doopsel van begeerte is een beetje wazig, want als jij het doopsel van begeerte hebt en je krijgt de kans om je te laten geloven, je doet het niet, ja, dan verdwijnt je doopsel van begeerte. Dus wat Jezus wil is dat wij de veilige kant kiezen en geloven en gedoopt te worden. Wie niet gedoopt is met water, kan misschien toch gered worden door het doopsel van begeerte, maar dat is een gevaarlijke weg, want, zoals ik zei, het doopsel van begeerte is labiel, terwijl het doopsel met water is vast en zeker. Het doopsel is het eerste en het belangrijkste sacrament van de vergeving van de zonde, omdat het ons verenigt met Christus, die gestorven is voor onze zonde en die verrezen is om onze rechtvaardiging, opdat wij een nieuw leven zouden leiden. Inderdaad, wanneer wij gedoopt worden, dat hebben we uitgelegd op een andere plaats, worden we samen met Christus begraven om samen met Christus te verrijzen. Door het water, we dalen het water in, we sterven, we komen eruit aan de andere kant als nieuwe mensen. Bij het uitspreken van onze geloofsbelijdenis tijdens het ontvangen van het heilig doopsel dat ons reinigt, is de vergiffenis die wij verkrijgen zo overvloedig dat er niets meer overblijft om uit te wissen, hetzij van de erfzonde, hetzij van iets dat wij uit eigen vrije wil verzuimd of bedreven zouden hebben, hetzij van de straf die ondergaan moest worden. Met andere woorden, worden alle tellers op nul gezet. Het doopsel is een nieuwe geboorte. We zijn gestorven aan ons oud leven, alles, alle rechten en plichten verbonden met dat oud leven verdwijnen. Dat gebeurt ook in de burgerlijke maatschappij. Als iemand sterft, is hij ontheven van al zijn schulden, maar heeft hij ook geen enkel recht meer. We sterven eraan. We sterven aan ons oud leven en wij leven opnieuw in een nieuw leven in Christus, een leven dat leidt tot het eeuwige leven. Dat betekent niet dat we niet meer kunnen zondigen. Bij bepaalde eerste christenen hing het idee in de lucht van: laat ons zo laat mogelijk na onze laat ons zo laat mogelijk voor onze dood ons laten dopen, zoals zodat we na ons doopsel onmiddellijk naar de hemel gaan. U laat ons dopen en we sterven. Bon, dat is niet een goed idee, want het doopsel is er juist als bron van genade. Waarom gaan we dat uitstellen? Het is ook zo dat voor wie zondigt na het doopsel, is er nog de biecht. Hè? Dus, iedereen weet dat wanneer iemand gedoopt wordt, dat betekent niet dat er geen zonde meer zal zijn. We zijn geheiligd, maar we zijn niet volledig heilig. Dus de zwakte van de natuur blijft. En we moeten strijden tegen de opwelling van de begeerte, die niet ophoudt ons tot zonde aan te zetten, zegt de heilige Augustinus. Sorry, zegt de Romeinse catechismus. Een beetje later ga ik een citaat geven van Augustinus, een beetje in diezelfde lijn. Eigenlijk wil God dat we ons lichaam gebruiken als instrument van onze heiliging. Hebben we geluk, want een engel heeft dat niet. Dan moet een engel eens voor altijd beslissen wanneer het moment dat hij wordt gemaakt door God, kiest hij pro of contra. En dat doet hij in één keer, want hij heeft alle gegevens bij de hand. Hij krijgt een helder blik en hij mag kiezen, ga ik uit gehoorzaamheid en liefde de kant van God kiezen, of ga ik door hoogmoed en domheid eigenlijk kiezen voor mezelf, mijn eigen God willen zijn. Dus een engel is alles of niets bij het eerste moment. Terwijl een mens, die kan onnozel doen, heel zijn leven lang, hij krijgt altijd maar nieuwe kansen. Dus het is goed dat we constant beproefd worden, zo kunnen we altijd meer en meer en meer beweren dat we de kant kiezen van God. En dat maakt dat we ook heiliger kunnen worden dan een engel. De engel is alles of niks, terwijl wij kunnen altijd maar opnieuw bevestigen dat we van God houden en zijn kant willen kiezen. En ja, daarom is die waardigheid, die menselijke waardigheid, heel hoog. We komen in de buurt van de engelen en op bepaalde punten steken we zelfs de engelen voorbij. De catechisme van de katholieke kerken zegt: wie zal in deze strijd met de neiging tot het kwaad zo sterk en waakzaam zijn dat hij iedere wonde van de zonde zou kunnen vermijden? Dat bestaat niet. En daarom vervolgt de catechismus: het was dus noodzakelijk dat de kerk de macht had ook op een andere wijze dan door het sacrament van het doopsel zonde te vergeven. Daarom zijn haar de sleutels van het koninkrijk der hemelen toevertrouwd, waardoor aan ieder die berouw heeft de zonde vergeven kunnen worden tot op zijn laatste levensdag. Opnieuw citaat van de Romeinse catechismus. Pro memoria, de Romeinse catechismus is de catechismus die werd uitgevaardigd na het concilie van Trente. Dus in de 16e eeuw. Door het sacrament van boete en verzoening kan de gedoopte weer met God en de kerk verzoend worden. De kerkvaders hebben gelijk gehad toen zij de boetedoening een moeizaam doopsel noemden. Dit sacrament van boete en verzoening, ik heb het hier over de biecht, is voor wie na het doopsel gevallen is, heels noodzakelijk, zoals het doopsel zelf deed voor wie nog niet herboren is. Dus men stelt eigenlijk het doopsel en de biecht op een lijn. Het doopsel is de geboorte en de biecht, de verzoening en boetedoening, is, indien we sterven, een soort verrijzenis. Dus het doopsel eerst en dan tijdens ons leven herhaaldelijk de biecht zijn dus noodzakelijk voor het heil. Enkel een persoon die nooit een zware zonde zou hebben bedreven, zou eventueel naar de hemel kunnen gaan zonder biecht, maar laat ons niet naïef zijn, iemand die nooit biecht, die gaat vroeg of laat een zware zonde begaan. Dus als er bepaalde mensen erin slagen om geen zware zonde te begaan tijdens heel hun leven, is omdat ze regelmatig biechten. Dat is wat ik u zeg met mijn ervaring als biechtvader, zonder natuurlijk op zijn minst zonder natuurlijk niks van het biechtgeheim te onthullen door dit te beweren. Goed, dus we geloven in eedoopsel tot vergeving van de zonde en Het begrip dat daarachter zit is de sleutelmacht. Uitgebeeld door bepaalde artiesten wanneer Jezus zegt tegen Petrus: ik zal u de sleutel van het Rijk der Hemelen toevertrouwen. Soms ziet men daar op de schilderij Christus die een echte sleutel geeft aan Petrus. Toen hij dat gezegd heeft, neem ik aan dat hij geen sleutels op zak had en dat hij dat gedaan heeft zonder die symboliek van de sleutels. Maar natuurlijk, een schilder die dat wil uitbeelden, gaat daar Jezus beschrijft die een sleutel toevertrouwd aan Petrus. En in zijn wapenschild heeft de paus altijd hier of daar een aantal sleutels die uitgebeeld zijn. Dat is gewoon om te laten zien hoe centraal dus Petrus of de apostelen samen in een college zijn, want zij hebben de sleutels van het Rijk Gods toevertrouwd gekregen. Wat zegt Jezus na zijn verrijzenis? Hij heeft zijn apostelen gezonden, en ik citeer hier uit het evangelie van Lucas, om in zijn naam bekering tot vergiffenis van zonden te prediken onder alle volken. Deze dienst die Paulus in zijn tweede brief aan de Korintiërs noemt de dienst van verzoening, verricht de apostelen en hun opvolgers niet alleen door aan de mensen de vergiffenis van God die Christus voor ons verdiend heeft te verkondigen en door hen op te roepen tot bekering en geloof, maar ook door hun de vergiffenis van de zonde door het doopsel mee te delen en hen met God en de kerk te verzoenen, dankzij de sleutelmacht die zij van Christus hebben ontvangen. Ik ga verder. door te zeggen, en dit is een citaat van de heilige Augustinus, die ik had aangekondigd, de kerk heeft de sleutels van het Rijk der Hemelen ontvangen, opdat in haar de vergeving van de zonde tot stand komt door het bloed van Christus en de werking van de Heilige Geest. In deze kerk herleeft de ziel die door de zonde gestorven was, om tot leven gewekt te worden met Christus, door wiens genade wij gered zijn. Einde citaat. Dus Augustinus legt duidelijk uit, wie een zware zonde begaat, sterft. Zijn ziel, als het ware, zijn geestelijk leven sterft af. En de boete en verzoening geeft hem nieuw leven. Elke zonde kan vergeven worden. Ik lees opnieuw uit de Catechisme van de Katholieke Kerk, punt 982. Er is geen enkele zonde, hoe zwaar ook, of de Heilige Kerk kan haar vergeven. Er is niemand die zo slecht of misdadig dat hem niet de zekere hoop op vergeving voorgehouden moet worden, mits hij maar oprecht berouw heeft. Berouw hebben betekent heel simpel, ik weet dat dat verkeerd is. Men hoeft niet een soort opwelling van tranen te voelen, of ons psychologisch in een situatie van droefheid te gaan moeten manoeuvreren. Men moet gewoon weten, dat was verkeerd, ik had het niet moeten doen, dat is berouw. Het is misschien nog geen volmaakt berouw, maar dat is al een eerste stap van berouw. Dat had ik niet moeten doen. Het is goed dat we dat bekennen. Dit had ik niet moeten doen. En daarvoor dient trouwens de belijdenis. Maar dat werd uitgelegd toen we de catechese hebben gegeven over de biecht. Dus dat laat ik voor die andere catechese. Christus is gestorven voor alle mensen. Hij wil dat in zijn kerk de poorten van de vergeving altijd openstaan voor wie opstaat uit de zonde. Wanneer iemand een excommunicatie oploopt, kunnen we de indruk hebben, zie je wel, de kerk wil ons niet vergeven, want door het feit dat ik een excommunicatie oploop, mag ik niet meer biechten. De kerk doet dat om ons te laten beseffen, kijk eens goed wat er gebeurt met uw zonde, want misschien beseft je niet hoe erg het is. En door een excommunicatie te geven, is niet dat iemand buiten de kerk wordt gezet. De kerk zegt, u bent buiten en we verklaren het officieel. Want bepaalde mensen na zware zonde beseffen nog niet eens dat ze buiten zijn. Daarom is het goed dat men de ogen opent door te zeggen, u bent door wat u gedaan heeft geëxcommuniceerd. Kom snel terug naar binnen. De catechese moet zich dus inzetten om bij de gelovigen het geloof te wekken in de onvergelijke grootheid van de gave die de verrezen Christus zijn kerk geschonken heeft. Dus we moeten dat wekken en voeden. Goed nieuws, mensen, Christus is gestorven om onze zonden te vergeven en die vergeving van zonden krijg je door het doopsel te ontvangen of de vergeving van zonden door de biecht voor wie al gedoopt is. De Catechisme van de Katholieke Kerk voegt er nog aan toe met woorden van de heilige Ambrosius, een kerkvader, die een beetje voor Augustinus heeft geleefd. Dus Augustinus was geboren in de 4e eeuw. Hè? Dus Ambrosius was ongeveer toen in zijn volle zijn ambten. De Heer wil dat zijn leerlingen een geweldige macht hebben, zegt Ambrosius. Hij wil dat zijn arme dienaren in zijn naam alles doen wat hij deed toen hij op aarde was. En hij vervolgt, ik vervolg met woorden van Johannes Chrysostomos, de priesters hebben een macht ontvangen die God nog aan de engelen, nog aan de aartsengelen gegeven heeft. Wat de priesters hier beneden op aarde doen, bekrachtigt God boven in de hemel. Dus God wacht dat een priester de absolutie geeft om zelf de zonde te vergeven. Wauw. En nog een citaat, deze keer is het weer van Augustinus. Trouwens, Augustinus en Ambrosius hebben elkaar gekend. Als er in de kerk geen vergeving van de zonde zou zijn, dan zou er geen enkele hoop zijn, geen enkel vooruitzicht op een toekomstig leven en op de eeuwige bevrijding. Brengen we dank aan God die aan zijn kerk deze gave geschonken heeft. Soms zie ik mensen zeuren over de biecht. Oh, dat is vervelend, ik moet biechten. Maar ik denk niet dat ze beseffen waarover ze zeuren. Het is juist fantastisch. Als jij aanvaardt te kijken naar wat je verkeerd hebt gedaan, de hoogmoed heeft dat niet graag, maar de hoogmoed gaat ons verliezen, want de hoogmoed is in essentie leugen. Als jij de nederigheid hebt om de waarheid over jezelf te aanvaarden door te zeggen, ja, dat heb ik gedaan, dan krijg jij vergeving van zonde. Eigenlijk is het alleen maar om God te danken en daarom moeten de mensen, wanneer Christus gestorven is aan de kruis, niet zeggen, oh, wat een ramp, hij is gestorven. Nee, we moeten God loven en danken, wat heeft het gedaan om ons de vergeving van zonde te schenken. Bovendien gaat hij verrijzen, dus dat hij sterft is niet het ultieme einde, het is gewoon een moment van hoop. Wij weten dat we geroepen zijn tot beter, namelijk tot vriendschap met God en tot het eeuwige leven.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese in een lange reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de catechismus van de Katholieke Kerk. U kan deze en andere afleveringen altijd op onze website terug beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.